Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Wij zijn het er vandaag allemaal over eens dat we in een tijd van crisis, verwarring en verdeeldheid leven, zowel in de wereld als in de kerk. De situatie is ernstig. En omdat het onze tijd is en onze verwarring, moeten wij daarmee leren omgaan. Er is altijd verwarring en verdeeldheid geweest in de wereld, maar nu stellen we vast dat er wereldwijd een groeiende vijandigheid ontstaat tegen de kerk en haar leergezag. We zien dat er heilige beelden worden vernietigd, kerken in brand gestoken, christenen gedood worden, zelfs in zogezegd beschaafde landen als Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. Tegenwoordig worden er meer christenen vervolgd en gedood omwille van hun geloof dan in de eerste eeuwen van de kerk toen het christendom illegaal was in het Romeinse Rijk. Laten we eens proberen in te zoomen op de crisis in de kerk. En ik wil dat doen aan de hand van een boek van een leek, Ralph Martin, die vanwege zijn jarenlange expertise een excellente gids is. Wij zijn tijdens ons leven gezegend geweest met degelijke pausen, waarvan er enkele heilig verklaard zijn. Als we naar de geschiedenis van de kerk kijken, dan weten we dat dit ooit anders geweest is. We hebben nu wel niet te doen met losbandige pausen, maar we hebben wel te maken met een verwarring in de kerk rond leerstellige en morele zaken van het grootste belang. En deze verwarring lijkt nu soms ook uit Rome te komen. Niet dat er een ketterse leer formeel wordt onderwezen, maar de voorbije jaren zijn er toch wat verwarrende en dubbelzinnige documenten geweest, informele commentaren en verwarrende gebeurtenissen en acties die het moeilijk maken voor gelovigen om te weten wat we als katholieken nog steeds moeten geloven. Anderzijds wordt dan weer een goede, solide leer aangereikt die duidelijk in continuïteit is met het leergezag en de traditie. Maar hoe je die twee stromingen kunt verzoenen, is vaak nogal een puzzel. Wij herinneren ons allemaal nog de dag dat de beroemde Notre-Dame-kathedraal van Parijs in vlammen opging. De hele wereld was geschokt. Hoe kon zoiets gebeuren? Al snel kwamen analisten met de opmerking dat deze brandende kerk wel eens symbool zou kunnen staan voor de crisis die er momenteel in de kerk woedt. We moeten ons niets wijs maken. De kerk, vooral die van het Westen, staat inderdaad in brand. Maar welke crisis maakt de kerk nu door? De eerste crisis is heel eenvoudig een statistische crisis. West-Europa is een van de meest geseculariseerde regio's ter wereld geworden. De kerk in het Westen wordt alsmaar een kleinere groep. Vergeten we hierbij niet dat het natuurlijk niet alleen om getallen gaat, maar wel om zielen, om individuele mensen. In de afgelopen 40, 50 jaar ziet men in christelijke landen een gestage afname in het aantal mensen dat de sacramenten ontvangt. Telkens er nieuwe statistieken uitkomen, blijkt dat er weer zoveel minder gelovigen zijn, dat het aantal priesters nog verder is afgenomen, omdat er haast geen nieuwe roepingen meer zijn, en dat ze steeds meer parochies onder hun hoede krijgen. En dat er weer zoveel kerken zijn die gesloten zijn voor de eredienst. Wat we ook zien, is dat er steeds minder gelovigen zijn die aannemen wat de kerk ons leert. Ik geef een klein voorbeeld. 40 jaar geleden dachten zowat 72% van de katholieken dat ontucht, en daarmee bedoel ik een seksuele relatie buiten het huwelijk, een ernstige zonde was. Benieuwd welk percentage van mensen er nu nog zo zou overdenken. Maar dat geldt niet alleen voor ontucht, maar voor heel wat zaken. Het ziet er naar uit dat de kerk van binnenuit geërodeerd is, uitgesleten. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat de invloed van de wereld en van de cultuur een grotere vormende factor geworden is voor de levens van gelovigen dan de leer van de katholieke kerk. En zo komen we bij een ander aspect van de crisis, en dat is de leer van de kerk. De leer van de kerk is duidelijk en al die eeuwen onveranderlijk. En die vinden we terug in de Heilige Schrift, in de traditie en in de catechismes van de katholieke kerk. Maar er zijn tegenwoordig steeds meer priesters en bisschoppen die geïntimideerd raken om de waarheden van de kerk niet meer duidelijk uit te spreken. Vooral als het gaat om waarheden die strijdig zijn met wat de cultuur ons voorhoudt. En daar kunnen heel wat redenen voor zijn. Soms zijn ze zelf in hun eigen denken getroffen en zijn ze onzeker geworden of de leer van de kerk op dat punt wel zo belangrijk is, of ze vragen zich zelfs af of de leer van de kerk wel waar is. Er zijn er ook die zich duidelijk bewust zijn van het feit dat heel wat gelovigen die op zondag naar de kerk gaan, daar niet naartoe komen met de geest van Christus, met de geest van God, maar ze komen met de geest van de wereld, met de tijdsgeest. Priesters weten dat als zij tijdens de liturgie over bepaalde passages uit de Heilige Schrift spreken, die elk jaar aan bod komen, mensen kwaad zullen worden op hen. Die mensen zullen zeggen, dat is allemaal ouderwets, je moet mee met je tijd. De kerk moet zich aanpassen om beter aan te sluiten met de cultuur. Men krijgt trouwens ook de indruk dat de kerk zich met de maatschappij tracht te verzoenen. Daarom wil men ook toegevingen doen die echter niet stroken met Jezus' woorden, met de Bijbel en met de continue leer van de kerk. We moeten steeds Jezus' uitspraak voor ogen houden dat we wel in de wereld leven, maar niet van de wereld zijn. De kerk kan zich daarom niet aan de cultuur aanpassen. Maar de cultuur zet tegenwoordig veel druk op de kerk. En heel wat priesters en bisschoppen worden er inderdaad door geïntimideerd. Als ze de waarheden van de kerk omtrent bijvoorbeeld de seksuele moraal zouden uitspreken, dan zouden ze heel wat naar hun hoofd geslingerd krijgen. Evenmin populair, en daarom ook bijna onbestaande, zijn homilieën over het laatste oordeel en de mogelijke consequenties voor de eeuwigheid van een zondig leven. Kortom, homilieën over de redding van de zielen. Enkele jaren geleden was er in de basiliek van Scherpenheuvel een religieuze samenkomst waar er over hemel, hel en vagevuur gesproken werd. Een priester die daarover kennis kreeg, riep hardop: zulke mensen moesten hier verboden worden. Dat was even schrikken toen. Maar Paulus waarschuwt ons in de 1 Korintiërsbrief: maakt u zelf niets wijs. Die onrecht pleegt, zal het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wie zijn dat, volgens Paulus, die onrecht plegen? Dat zijn de ontuchtigen, zij die overspel plegen of die seksuele zonde begaan, maar ook dieven, uitbuiters, dronkaards. Maar de herders van de kerk en ook wij worden geïntimideerd om over deze onderwerpen te zwijgen omwille van angst voor de cultuur, maar zelfs soms omwille van angst voor de kerk zelf. Want we weten dat heel wat katholieken en herders van de kerk nu eigenlijk helemaal van de wereld zijn en helemaal instemmen met de visies van de wereld. Ik hoorde van een priester die niet meer over het thema van de seksuele moraal kon zwijgen. Hij had erover gepreekt en prompt stonden er een aantal mensen recht en verlieten de kerk. Moeten we daarover treuren? Moeten we ons niet eerder bezorgd maken over een vals gevoel van eenheid, een eenheid die we enkel kunnen behouden als we de waarheid verzwijgen? Als we de waarheid spreken, en als we dat doen, moeten we dat absoluut doen in liefde, dan kan dat soms onaangename consequenties met zich meebrengen. Toch moeten we het doen, want hoe langer we het uitstellen, hoe erger de situatie zal worden. Er zijn al zoveel mensen die de waarheid van God verruild hebben voor de leugen. Ten slotte gaat het om ons eeuwig heil. Welke specifieke gebieden van de katholieke waarheid worden nu eigenlijk ondermijnd? Eerst en vooral is er de Heilige Schrift. Als we niet overtuigd zijn van de betrouwbaarheid, de inspiratie of de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift, dan ligt alles voor het grijpen. En nu we zien dat alles voor het grijpen ligt, kunnen we er bijna zeker van zijn dat er heel wat mensen zijn, inclusief herders van de kerk, die hun vertrouwen in de waarheid van de Heilige Schrift verloren hebben. Nog niet zo lang geleden werd het hoofd van de Jezuïeten in Rome gevraagd over de controverse over echtgescheidenen die hertrouwen zonder een annulering van hun kerkelijk huwelijk en die de sacramenten willen ontvangen. De persoon die met het hoofd van de Jezuïeten in gesprek ging, sprak hem over Jezus die heel duidelijk was over echtbreuk, want dat is het wat mensen in de situatie begaan. Maar de Jezuïet antwoordde: hoe weten wij wat Jezus echt over dit thema gezegd heeft? Was jij aanwezig met een recorder? Met een dergelijk scepticisme, met een dergelijk in vraag stellen van de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, van de woorden uit de Heilige Schrift die opgeschreven zijn door de eerste getuigen van Jezus, zijn apostelen, die gevormd waren door Jezus over hoe de schriften te interpreteren, die de geest en het hart van Jezus kenden, met een dergelijk scepticisme zijn we echt op drift geraakt in een zee van verwarring. Het doet denken aan wat Paulus zegt in een van zijn brieven: laat je niet meeslepen door elke leer die je hoort. En als er iemand op je afkomt met een ander evangelie dan wat ik je gepredikt heb, zelfs als het van een engel komt, geloof hem dan niet. Wat leert de kerk ons over hoe we met de Heilige Schrift moeten omgaan? Een van de belangrijke documenten van Vaticanum II over dit thema is de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring Dei Verbum. In deze constitutie leert de kerk ons duidelijk over de soort van inspiratie die geleid heeft tot de Heilige Schrift zoals wij hem kennen. We lezen daar, ik citeer: hetgeen God heeft geopenbaard en in de teksten van de Heilige Schrift vervat is en voorligt, werd neergeschreven onder ingeving van de Heilige Geest. Krachtens apostolisch geloof houdt onze Heilige Moeder de Kerk de gehele boeken van zowel het Oude als het Nieuwe Testament met al hun delen voor heilig en kanoniek, omwille van het feit dat zij, geschreven onder de inspiratie van de Heilige Geest, God als auteur hebben en als zodanig werden overgeleverd aan de kerk. Doch voor het opstellen van de heilige boeken koos God mensen uit die als ware auteurs handelden en was zij werkzaam in en door hen en benutte hij hun eigen vermogens en krachten opdat zij al wat hij wilde en slechts wat hij wilde op schrift stelden. Daarom moet men eraan vasthouden dat al hetgeen de geïnspireerde schrijvers of hagiografen beweren, terzelfder tijd wordt beweerd door de Heilige Geest. Men moet ook erkennen dat de boeken van de Schrift onwankelbaar, trouw en zonder dwaling de waarheid belijden die God omwille van ons heil in de Heilige Schriften heeft willen leggen. Derhalve is de gehele Schrift goddelijk geïnspireerd en nuttig ter onderrichting, ter onderbouwing, ter vermaning en ter opvoeding tot gerechtigheid, opdat de mens van God volkomen zou zijn en toegerust voor ieder werk. Tot daar Dei Verbum. Dat is klare taal. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag als thema behandelt een kerk in crisis. En voor de pauze vroegen we ons af, welke crisis maakt de kerk nu eigenlijk door? Wel in de eerste plaats een statistische crisis, dat wil zeggen dat de kerk steeds een kleinere groep wordt. Maar er is ook een crisis van de leer van de kerk, want steeds minder gelovigen nemen aan wat de kerk leert en bovendien wordt de kerk ook geïntimideerd door de cultuur. Er is ook een probleem met de Bijbel. Gelovigen en herders van de kerk stellen de betrouwbaarheid van de schrift soms in vraag. Maar de dogmatische constitutie Dei Verbum is duidelijk. De schrift in zijn geheel is goddelijk geïnspireerd. Er zijn natuurlijk passages in de Heilige Schrift die niet zo duidelijk zijn en waarover de kerk zich nooit heeft uitgesproken. Maar anderzijds is er zoveel in de schrift dat zo een duidelijk bevestigde waarheid is dat er geen twijfel bestaat over wat Jezus en zijn apostelen ons leren over wat we moeten doen om gered te worden. Jezus heeft ons niet zomaar dingen geleerd en opgelegd. Hij deed dat altijd ter wille van onze redding. En ik wil het daarom nog eens onderlijnen. Wat de kerk ons leert over hoe we moeten omgaan met de Heilige Schrift is dat alles wat de schrijvers van de schrift neergeschreven hebben, geïnspireerd is door de Heilige Geest en waar is. Om duidelijk en zonder fouten al die waarheden te onderrichten die God ons doorheen de Heilige Schrift wilde duidelijk maken. En dit ter wille van onze redding. Onze benadering en ons verstaan van de Heilige Schrift is heel belangrijk, want het gaat over onze redding. Getekend als we zijn door de erfzonde, moeten we als mens met God verzoend worden. En daarom moeten we weten welke weg de Heer voor ons heeft bereid om veilig in de hemel, en dat is zijn liefde, te kunnen thuiskomen. En zo komen we op een ander gebied waar de katholieke waarheid wordt ondermijnd. En dat is het belang van Jezus en de kerk voor de redding van onze zielen. De noodzaak van Jezus en zijn kerk. Als ik zou willen beschrijven hoe veel van onze mede-katholieken de wereld vandaag bekijken, dan zou ik het als volgt beschrijven. Breed is de weg die leidt naar de hemel en bijna iedereen gaat die weg. Smal is de weg die leidt naar de hel. Het is een moeilijke weg en er zijn er maar weinigen die deze weg bewandelen. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen weten wat er in deze beschrijving niet klopt. Het is namelijk exact het tegenovergestelde van wat Jezus ons leert over de situatie van het menselijke ras. Wat zegt Jezus ons in het 7e hoofdstuk van Matteüs? Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven. En weinigen zijn er die hem vinden. Laten we die uitspraak van Jezus eens goed bekijken en beluisteren. Hoe is het mogelijk dat zoveel van onze medegelovigen, en misschien wij zelf ook wel, inderdaad het exact tegenovergestelde zijn beginnen te geloven dan wat Jezus ons geleerd heeft? Er is een zin in een van de pastorale brieven van Paulus aan Timotheus, waarin hij ons waarschuwt dat demonische leugens in de kerk zullen binnendringen door schoonschijnende leugenaars. Als ik nu de duivel zou zijn, welke zou dan mijn favoriete leugen zijn die ik zou willen dat mensen geloven? Wel, dat het werkelijk heel gemakkelijk is om in de hemel te komen en dat het heel moeilijk is om in de hel te geraken. Dat we ons daarover geen zorgen moeten maken, omdat bijna iedereen gered zal worden. Als je geen seriemoordenaar bent, dan is er niets waar je je zorgen moet over maken. Maar dit klopt helemaal niet. Wat lezen we nog verder in dat 7e hoofdstuk van Matteüs? Want we moeten het hele verhaal lezen. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Dat is toch wel iets wat Jezus hier zegt. Want er zijn de dag van vandaag heel wat mensen die zeggen Heer, Heer, en die claimen christenen te zijn. Jezus zegt ons heel wat uitdagende dingen. Niet omdat hij ons wil kwetsen of ontmoedigen, maar hij wil ons wakker schudden. Hij wil ons beminnen en ons de juiste en ware weg tonen. Er zijn gegarandeerd mensen die denken, mijn Jezus zou zoiets nooit zeggen. Maar die gedachtegang is verontrustend. Er zijn heel wat mensen die, als ze al lezen in de Heilige Schrift, er die woorden en zinnen uitpikken die hen aanstaan en die, zogezegd, bij hun manier van leven en denken passen. Zinnen en woorden die volgens hen waar en logisch zijn. Maar zij vergeten dat de Heer ons zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen niet mijn wegen. Jezus bedoelt hier eigenlijk, je moet aandacht besteden aan wat ik zeg en leg mij je beperkt begrip van de dingen niet op. Je moet mij niet beoordelen, maar laat mijn woord jouw gedachten beoordelen, zodat je met mij in eenheid kunt treden. Daarom kunnen we Jezus nooit loszien van zijn onderricht. We zullen nooit de echte Jezus kennen als we geen aandacht besteden aan wat hij zelf over zichzelf zegt en over hoe we hem kunnen leren kennen, beminnen en volgen. Daarom is de Heilige Schrift zo belangrijk voor ons. Jezus is nog altijd min of meer populair in onze cultuur vandaag. Mensen zeggen, Jezus leert dat we lief moeten zijn voor elkaar en dat we ons voor gerechtigheid en vrede moeten inzetten. En dat is waar natuurlijk. Maar dat is lang niet alles van wat Jezus zegt. Jezus zegt bijvoorbeeld ook, als je niet tot mij komt, dan zul je sterven door je zonde. Hij zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand kan tot de Vader komen tenzij door mij. Jezus maakt uitzonderlijke en unieke claims over zijn unieke rol in de geschiedenis van de mensheid en de wereldgeschiedenis. En dat choqueert. Mensen willen dat niet geloven. En toch is het helemaal waar. Maar Matteüs 7 is geen geïsoleerde tekst. In elk evangelie en in elke brief komen we dergelijke woorden tegen. En in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps, wordt er gesproken over de scheiding van de mensen op het einde van de tijden. Matteüs spreekt in zijn evangelie, en nu heb ik het over het 13e hoofdstuk, over het goede zaad en het onkruid, en over de zonen van God en de zonen van de duivel. Hij spreekt ook over het buitenwerpen van diegenen die niet gehoorzamen aan de Heer en die geen aandacht aan hem besteden. Een ander voorbeeld, de brief aan de Hebreeën, waar staat dat Jezus de bron van onze redding is geworden voor diegenen die hem gehoorzamen. Dat is een woord waar wij vandaag niet van houden, gehoorzaamheid. Wij denken dat gehoorzamen beneden onze waardigheid is en dat we autonoom moeten zijn. We moeten zelf kunnen beslissen over wat goed en slecht is. Wij willen, zoals Nietzsche zegt, voorbij goed en kwaad zijn en kunnen kiezen wat goed voor ons lijkt. Maar wat een leugen, wat een bedrog. Dat is waarachtig de weg naar de vernietiging. Jezus werd de bron van redding voor hen die hem gehoorzamen. Het is zo belangrijk dat we naar Jezus leren luisteren en dat we hem leren gehoorzamen. In het 13e hoofdstuk van het Lucas-evangelie stellen de Joden Jezus een vraag. En dat is een interessante vraag. Zijn het er weinigen die gered zullen worden? Maar Jezus antwoordt niet zoals wij het zouden verwachten. Hij zegt niet, oh, maak u maar geen zorgen, het is zomaar een parabel. Ik wilde jullie niet van streek brengen. Nee, het antwoord van Jezus is werkelijk ontnuchterend. Maar omdat we dit evangelie al zo vaak gehoord hebben, ontgaat het ons misschien en choqueren de woorden niet meer. Wat zegt Jezus? Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen. Want ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen. En de deur zal gesloten worden, staat er in het evangelie. De parabel vertelt verder dat er mensen buiten op de deur beginnen te kloppen en te roepen: "Doe open! We hebben toch met u gegeten en gedronken? En je hebt in onze straten onderricht gegeven. We zijn naar uw genezingsdiensten geweest. Wat bedoel je dan dat de deur gesloten is?" Maar Jezus zegt: "Ga weg van mij, want je bent niet in relatie met mij getreden. Je geloofde niet wie ik was en wat ik zei. Je hebt je niet bekeerd. Je bent geen leerling van mij geworden." Wauw, dat zijn sterke woorden. Hoe kan het dat mensen hun tijd doorbrengen met Jezus en toch niet gered worden? Hoe kan het dat ze naar zijn woorden luisteren en toch niet gered worden? Omdat ze niet in een persoonlijke relatie met hem getreden zijn. Zij geloofden niet in wie hij werkelijk is en ze bekeerden zich niet. Ze hebben hun leven niet herschikt rond Jezus. Waar wij opnieuw aan moeten denken in deze tijd van crisis is dat Jezus de Heer is. Dat betekent dat er in de geschiedenis van de wereld niets gebeurt dat niet gebeurt in Gods voorzienigheid. Er gebeurt niets in de geschiedenis van de wereld waarvoor hij geen plan heeft om er iets goeds uit voor te brengen. Daar moeten we ernstig over nadenken. Het goede dat de Heer voortbrengt uit de dingen die gebeuren in de wereld en die hij toelaat, kan ook zijn ernstige straf voor zonde. Dit is een gedachte die vele mensen, inclusief sommige herders van de kerk, met afschuw verwerpen. Want God is toch een barmhartige God. Hij is toch geen straffende God. Als je sommige boeken uit het Oude Testament leest, zoals Jeremia of Jesaja of de Klaagliederen, dan ben je gechoqueerd over de ernstige straf die Yahweh toediende aan hen die zijn heilig verbond met hem met de voeten traden, dat hij hun God was en zij zijn volk. Of voor hun afgoderij, en omdat ze hem niet beminden en hem vergaten en niet gehoorzaamden. Of omdat ze de armen uitbuiten. Of omdat ze overspel pleegden. Welnu, al die dingen zien wij vandaag opnieuw in onze maatschappij, zelfs binnen de kerk. En dan heb je nog die teksten over de heg die is neergehaald en het wilde zwijn dat doorheen de wijngaard raast en hem ontwortelt. De wijngaard, dat is Gods volk. Het ziet er naar uit dat vandaag de heg inderdaad is neergehaald. Het wilde zwijn zit vandaag binnen in de wijngaard van de kerk en brengt er veel vernieling aan. Het vernietigt er de levens van vele mensen. Ik verwees daarnet naar auteurs uit het Oude Testament, maar we zien gelijkaardige woorden ook terugkomen in het Nieuwe Testament. Het is iets wat uit de mond van Jezus zelf komt. Denk maar aan het verhaal van die toren die naar beneden viel en een aantal mensen doodde. Mensen gingen naar Jezus om hem te vertellen van de Galileërs wier bloed Pilatus met dat van offerdieren vermengd had. Daarop zei Jezus, ik citeer: "Denkt gij dat onder de Galileërs alleen deze zondaars waren omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen." Of die 18 die gedood werden doordat de toren bij de Siloam op hen viel. Denkt gij dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen. Hoor je wat Jezus hier zegt? Maar niet alleen dat. Jezus wil niet dat er zoveel mensen zijn die op hun weg naar vernietiging wandelen. Hij wil dat alle mensen gered worden door de waarheid te kennen en te beleven. Maar we weten ook dat God nooit iemand dwingt en dat hij nooit zijn vriendschap aan iemand oplegt. Hij kijkt alleen uit naar echte vriendschap en naar echte liefde van onze kant. Hij verlangt naar een gelijkwaardige relatie, hoewel je dit woord eigenlijk niet kunt gebruiken. Hij wil dat wij, arme mensen, arme schepsels, deel hebben aan zijn goddelijke natuur. We kunnen ons dat niet eens voorstellen, dat wij mogen deel hebben aan zijn goddelijke natuur.
Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven. Breekt het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons gegeven. Vol van liefde en vrede, Christus, Hij alleen.
Wie zal ons lavende dorst van ons nemen? Geen droogte, geen pijn of verlies. In Christus alleen is het water des levens. Reikt ons de beker, geeft het om niet.
Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan? In Christus alleen is de waarheid gegeven. Weg tot de Vader, weg om te gaan.
Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? Waar komt het licht in ons donker verdriet? In Christus alleen worden harten gevonden. Licht van de wereld, licht dat ons is.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Een kerk in crisis, dat is het waar we het vandaag over hebben. En ik sprak over het belang van Jezus en de kerk voor onze redding. En men is dat eigenlijk, dat belang daarvan, verloren. Jezus' woorden zijn nochtans heel duidelijk, maar ze worden vaak niet ernstig genomen. Ik had het er ook over dat we mogen deel hebben aan Gods eigen leven. Onze sterfelijkheid wordt als het ware opgeslokt. En wij ontvangen eeuwig leven. Dat is adembenemend. God wil dat iedereen gered wordt. Maar hij dringt ons zijn liefde en vriendschap niet op, Want dan zouden het geen vriendschap en liefde meer zijn. Dat geldt ook voor een huwelijk. Mocht er sprake zijn van dwang, dan is dat een reden voor nietigverklaring van het huwelijk. Een echt huwelijk betekent een totale vrijgave of gave van de partners aan elkaar. Zo wil de Vader zich geven aan één ieder. In het boek Apocalyps staat dat Jezus aan de deur van ons hart klopt en ons vraagt om in relatie met hem te treden. Zonder dat ja van onze kant zal die deur op een bepaald ogenblik gesloten worden. En als ze dicht is, zal ze niet meer opengaan. Als de deur van ons leven sluit, zullen we ofwel in het huis van de Vader vertoeven of erbuiten. Er is geen belangrijker beslissing die we in ons leven kunnen maken dan te willen verblijven in het huis van de Vader. De kerk leert ons nog iets dat ons choqueert. We vinden het terug in de catechismus. De heilige paus Johannes Paulus II heeft het ons ook opnieuw voorgehouden. En we vinden het terug in de dogmatische constitutie Lumen Gentium onder nummer 14. Samengevat zegt dit artikel dat de kerk noodzakelijk is voor het heil en dat Christus alleen de middelaar is en de weg naar het heil die in zijn lichaam, dat is de kerk, onder ons aanwezig is. Dit artikel uit de constitutie zegt verder dat het heel belangrijk is voor katholieken om niet enkel in naam katholiek te zijn, maar dat zij, als er niet naar leven en handelen, niet alleen niet gered zullen zijn, maar nog strenger zullen geoordeeld worden. Het is dus niet genoeg om alleen maar in naam katholiek te zijn. We moeten ons geloof echt beleven in onze geest en in ons hart en in ons handelen. Waar haalt de kerk het om zoiets te leren? Dat is werkelijk arrogant, zullen mensen zeggen. Wel, als je naar de voetnoot bij dit artikel kijkt, dan zul je de samenvatting vinden van wat Jezus hierover gezegd heeft en wat we al aangehaald hebben. Vandaag is de kerk ziek. Er hangt een dikke mist in de kerk. En die mist heet universalisme. Universalisme betekent zoveel als iedereen is gered. Iedereen gaat naar de hemel. De lege hel-theorie, zoals ze door sommigen genoemd wordt. Men gaat uit van de veronderstelling dat God zo barmhartig is dat hij niet toelaat dat er iemand verloren gaat. Er leeft dus bij heel wat gelovigen en bij herders van de kerk een sterk geloof in de universele redding van de mens, als men al vindt dat er redding nodig is en dat er leven is na de dood. Met andere woorden, men gelooft dat er zo goed als niemand naar de hel gaat. Maar dat is niet waar. Het is een leugen. En het spreekt vanzelf. Zulk een geloof laat werkelijk alles toe, want uiteindelijk gaan we toch naar de hemel. Een van de belangrijke devoties in de kerk vandaag is die van de goddelijke barmhartigheid. En die devotie is echt wonderlijk. Meer en meer mensen ontdekken ze en bidden ze dagelijks, als het kan om 15 uur, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Het is absoluut waar dat God tegenover de mensen immens barmhartig is. En een van de belangrijkste boodschappen van zuster Faustina is dat geen enkele zondaar meer recht heeft op Gods barmhartigheid dan de grootste van alle zondaars. Geen enkele zondaar zou moeten aarzelen om tot God te komen. Welke zonde je ook bedreven hebt en hoe erg ze wel is, God kijkt met liefde uit om je te ontvangen en je helemaal te vergeven en je weer thuis te brengen in zijn huis. Als er iemand is die nu op dit ogenblik luistert, die beschaamd is over zijn zonde en wanhopig, omdat hij of zij denkt dat dit nooit meer goed kan komen, als je denkt dat je je leven geruïneerd hebt, dan moet je weten dat Gods vergeving en barmhartigheid nu voor jou klaarstaat. Op dit eigenste ogenblik kun je neerknielen en tot de Vader zeggen: Vader, vergeef me, want ik heb gezondigd. En ga dan biechten van zodra je kunt. Maar wacht er niet mee, doe het nu. Heel wat mensen realiseren zich echter niet dat de heilige Faustina enkele zaken heeft neergeschreven die werkelijk belangrijk zijn om de devotie van de goddelijke barmhartigheid goed te kunnen begrijpen. Zo zei Jezus tot zuster Faustina: als zondaars mijn barmhartigheid niet beantwoorden, dan zijn ze verloren. Jezus heeft ook een engel gestuurd om zuster Faustina mee naar de hel te nemen. En ze schreef neer wat ze daar gezien heeft. Ze zegt dat de hel heel uitgestrekt was en dat ze daar veel zielen gezien heeft. Ze zag ook het soort van lijden dat de mensen er moesten ondergaan. Ze zegt dat de Heer haar opdroeg om het neer te schrijven, zodat niemand nog zou kunnen zeggen dat de hel leeg is of dat hij of zij niet weet hoe het eruit ziet. In het Nieuwe Testament is er niemand die meer over de hel spreekt dan Jezus. Waarom spreken de catechismes en de traditie over de hel? Omdat Jezus gezegd heeft dat ze werkelijk bestaat. En hij is gekomen om ons te redden van de hel. Soms vragen mensen zich af of het niet mogelijk is om gered te worden zonder het evangelie te horen. Ja, dat is mogelijk. De kerk leert ons dat, gebaseerd op de twee eerste hoofdstukken uit de Romeinenbrief. In Lumen Gentium nummer 16 zet de kerk haar definitieve lering uiteen over de mogelijkheid dat mensen gered worden zonder het evangelie te horen. En dit moeten we duidelijk verstaan, want er heerst hieromtrent wel heel wat verwarring. Ja, het is dus mogelijk onder bepaalde omstandigheden om gered te worden zonder het evangelie te horen. Welke zijn die omstandigheden of voorwaarden? Er zijn mensen die zonder schuld geen weet hebben van het evangelie. Ze hebben nooit over de weg van redding gehoord en het is niet hun fout. Het gebeurt wel eens dat we iemand kunnen aanspreken over het evangelie. Maar de reactie is vaak dat hij of zij er niet wil naar luisteren en het zelfs in het belachelijke trekt. Natuurlijk kan God alleen oordelen over schuld. Maar mensen kunnen wel degelijk schuldig zijn over het niet aanhoren van het evangelie, omdat zij weten, misschien onbewust, dat het evangelie hen kan uitdagen om hun levensstijl te veranderen. En dat willen ze niet. De eerste voorwaarde is dus onschuldige onwetendheid over het evangelie. De tweede voorwaarde is dat ze desondanks ernstig op zoek zijn naar God. Wat betekent dat? In Romeinen 1 lezen we dat God iets van zichzelf heeft geopenbaard aan de hele mensheid. Door enkel maar te kijken naar de schepping, kan je weten dat God bestaat en dat hij machtig is. De tekst gaat dan verder dat de mensen hem echter niet dankten en aanbaden en dat ze daarom zonder excuus zijn, want ze hebben moedwillig de waarheid onderdrukt. Daarom heeft God hen overgeleverd aan de wanorde die je nu ziet in hun leven. Mensen zijn dus schuldig in het onderdrukken van de waarheid. God verwacht van mensen dat, omdat hij zich doorheen de schepping geopenbaard heeft, ze hem zoeken en ernaar verlangen hem te kennen. De derde voorwaarde is dat mensen moeten leven naar de hoeveelheid licht in hun geweten is dat zij dankzij de genade ontvangen hebben. En dat is gebaseerd op Romeinenbrief 2, waar staat dat mensen zullen geoordeeld worden volgens het licht dat zij ontvangen hebben. Mensen die de volledige wil van God mochten leren kennen, zullen daarnaar geoordeeld worden. En zij die deze wil niet mochten leren kennen, zullen geoordeeld worden naar het licht dat zij ontvangen hebben doorheen het licht van hun geweten. De meest bekende theologen die over dit onderwerp schrijven, citeren deze drie condities die net uiteengezet zijn. Maar ze gaan volledig voorbij aan de drie laatste zinnen van Lumen Gentium nummer 16, waar staat: maar veelal zijn de mensen door de boze misleid in hun gedachten afgedwaald? Hebben ze de waarheid van God in leugen veranderd? En hebben ze eerder het schepsel gediend dan de schepper? Of zijn ze, zonder God levend en stervend in deze wereld, aan de uiterste wanhoop blootgesteld? Om die reden, ten einde de glorie van God en het heil van al deze mensen te bevorderen, blijft de kerk het gebod van de Heer gedenkend, die zegt: verkondig het evangelie aan heel de schepping, met grote ijver de missies bevorderen. Tot daar nummer 16 uit Lumen Gentium. Wat de kerk hier eigenlijk zegt is dat zelfs als het mogelijk is om met de reddende genade van Christus in contact te komen zonder zijn naam te kennen, het toch moeilijk is. De voorwaarden zijn moeilijk en ze zijn vaak niet vervuld. Daarom spreekt Lumen Gentium over het feit dat heel wat mensen vaak door de boze misleid zijn. Mensen verruilen de waarheid voor de leugen en aanbidden de schepping in plaats van de schepper. Daarom zien we ook jaar na jaar die enquêtes verschijnen waaruit blijkt dat mensen steeds minder in de leer van de kerk geloven. De kerk zegt dus dat de erfzonde waar is. We zijn gevallen schepsels met ongeordende verlangens en zonder de hulp van Jezus Christus en zijn kerk zal het heel moeilijk zijn om een leven te leiden in het licht van het geweten. Daarom is het belangrijk dat wij de blijde boodschap uitdragen en delen. beste luisteraars. In ons programma Een kerk in crisis had ik het daarnet over universalisme. Een geleerd woord voor de lege heltheorie. Dat betekent zoveel als God is barmhartig, iedereen wordt toch gered. Maar de boodschappen van zuster Faustina zetten de puntjes op de i. De hel bestaat en ze is niet leeg. Ik sprak ook nog over de vraag of mensen kunnen gered worden zonder het evangelie te horen. Het antwoord is ja, maar er zijn voorwaarden die echter zelden vervuld worden. Vandaar de noodzaak tot evangelisatie. Een ander groot gebied van misleiding vandaag is dat van de seksuele immoraliteit. Mensen spreken over de jaren 60 als de periode waarin de seksuele revolutie losgebarsten is. Die revolutie had een heel groot effect op het leven van heel wat mensen, een heel negatief effect. Maar die revolutie is nog niet voorbij. En ze stuurt verder naar haar ultieme overwinning. En dat op een heel agressieve manier. En die overwinning is dat er geen verband meer bestaat tussen wie we zijn als man en vrouw en onze seksualiteit of gender. Nu zijn we op een punt gekomen van totale ontkenning van de structuur van de schepping. God heeft de mens geschapen als vrouw en man en het huwelijk ingesteld dat openstaat voor het leven. Er is een vreselijke aanval bezig op het huwelijk en het gezin. Wij herinneren ons hoe de heilige maagd in Fatima gewaarschuwd heeft omtrent mode die er zou aankomen en die de Heer geweldig zou beledigen. De heilige maagd zei ook aan Jacinta dat oorlogen een straf zijn van God en dat de rozenkrans dagelijks moest gebeden worden omdat de wereld in groot gevaar was. Ze zei dat de Eerste Wereldoorlog zou beëindigd worden, maar als mensen zich niet zouden bekeren, dan zou er een nog ergere oorlog komen. Mensen bekeerden zich niet en Wereldoorlog 2 kwam. Wel nu, onze situatie nu ziet er helemaal niet beter uit dan voor Wereldoorlog 2. En dit betekent dat de wereld in groot gevaar verkeert. Het gevaar van een straf van God. En niet alleen de wereld, ook de kerk. Onze zwakheid, onze ontrouw en onze lafheid worden aan het licht gebracht. Onze kinderen worden als het ware weggedragen. Een van de straffen die we zien in het Oude Testament is dat de zonen en dochters van Israël in gevangenschap weggedragen werden. Vandaag zien we hoe de kinderen van de kerk in gevangenschap worden weggedragen door de wereld, het vlees en de duivel. Het is op dit gebied dat de leer van de kerk en de overeenkomende passages uit de Heilige Schrift duidelijk moeten worden uitgesproken. Sommigen zeggen, waarom is de kerk altijd zo gefocust op seksualiteit? De kerk is niet gefocust op seksualiteit, maar de wereld dwingt de kerk om iets te zeggen. En helaas, de kerk zwijgt te vaak. En soms spreekt ze niet de waarheid. Wat moet er dan gezegd worden? Er moet duidelijk gezegd worden welk het plan van God is voor de menselijke seksualiteit. We moeten op een positieve manier aanleren welk een mooie gave de seksualiteit is voor de mens en welke de bedoeling ervan is in een heilig huwelijk dat openstaat voor het leven. Maar we moeten ook de waarschuwingen uitspreken die Jezus en de apostelen ons geven. En die worden helaas niet uitgesproken. Ik geef een voorbeeld. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus, en ik haalde deze passage al eens aan, maak jezelf niets wijs. De ongerechte zal het koninkrijk Gods niet binnenkomen. Het woord dat gebruikt wordt voor ongerechte is porneia. En in sommige Bijbelvertalingen wordt dit vertaald als seksuele immoraliteit. Ik denk dat het woord porno en pornografie van dat woord is afgeleid. Seksuele immoraliteit. En daar verwijst het woord ook naar. Want er staat letterlijk in de Bijbel, en nu heb ik een iets wat oudere tekst, hoerenlopers, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders zullen het koninkrijk Gods niet erven. Als er ergens in de schrift een duidelijke waarschuwing staat, dan is het hier wel. Er staan natuurlijk nog heel wat andere duidelijke waarschuwingen in de schrift. De apostel Paulus, die geïnspireerd is door de Heilige Geest en in lijn met de onderrichtingen van Jezus en met die van al de andere apostelen, zegt ons heel duidelijk dat seksuele zonden heel ernstige zonden zijn. En daardoor zullen we het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan, tenzij we ons natuurlijk bekeren. Maar het goede nieuws staat in de volgende zin. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu zijt gij rein gewassen. Gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Dit betekent geheiligd en rein gewassen door de sacramenten van de kerk. We mogen ons niet laten vangen door de leugens van onze cultuur. Het is toch zo belangrijk dat deze waarheid uitgesproken wordt en aanvaard wordt, terwille van onze redding. Stop met het hinken op twee gedachten. Neem Gods waarheid aan. En hier verwijs ik naar de profeet Elia, die deze woorden uitsprak op de berg Karmel. Je moet met je beide voeten in het koninkrijk God staan en niet slechts met één en ondertussen meedoen met de wereld. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament en in de Apocalyps vinden wij de uitdrukking Gods toren. Wat betekent dit? Gods toren betekent niet dat hij zijn geduld verliest. Hij is ook niet wraakzuchtig naar mensen. Gods toren is die immense heiligheid, zijn onmacht om dingen en mensen die niet heilig zijn met hem te verenigen. Maar het is ook Gods barmhartigheid die ernaar verlangt om het mogelijk te maken mensen die niet heilig zijn te heiligen door bekering, berouw, sacramenten, door zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken, door het leven van een heilig leven. Ja, zonde is ernstig. Het kan zoveel consequenties hebben voor ons eeuwig leven. De vrezen des Heren is iets goeds. De vrezen des Heren is het begin van wijsheid. We moeten ervoor vrezen om God te beledigen en naar de hel te gaan. Maar die vrees mag ons niet beletten om in een vriendschapsrelatie met hem te treden, die ons helpt om te groeien in een steeds groter vertrouwen waar perfecte liefde dat soort van angst uitdrijft en een groter vertrouwen in de redding die God in ons leven bewerkt. Maar nu genoeg over de crisis in de kerk en de verwarring. Verwarring die tegenwoordig ook uit Rome komt. Genoeg over de ambiguïteit. Nu wil ik het hebben over wegen vooruit. En dan is het ook belangrijk te onderscheiden in welke mate wij zelf door de wereld en door de cultuur als het ware besmet zijn. Door welke leugens hebben wij ons laten vangen? Waarvan moeten wij bevrijd worden? En het eerste wat we moeten doen, is de realiteit onder ogen zien. We moeten niet doen alsof alles in orde is. We moeten onder ogen zien dat er zoveel dingen mislopen. We moeten ook de feiten aanvaarden die niet juist zijn. En dit zal ons hopelijk tot bekering leiden. We moeten in ons persoonlijk leven berouw hebben dat we aan de verwarring hebben deelgenomen of misschien zelfs eraan hebben bijgedragen. We moeten ook berouw hebben over onze lafheid of onze angst die ons heeft weerhouden om een sterke getuige van Christus te zijn. Er zijn ongetwijfeld rondom ons mensen wier redding in gevaar is. En heel vaak durven we niet spreken uit angst hoe ze daarop zouden reageren. Ons zwijgen is dan als een goedkeuring van wat ze beleven. Het wil natuurlijk niet zeggen dat we er zomaar moeten opvliegen telkens we in contact komen met iemand die in zonde leeft. Maar we moeten ons laten leiden door de Heilige Geest en ons hart onderzoeken of we de waarheid wel in liefde uitspreken. Er mag geen arrogantie in onze woorden liggen of hoogmoed. Denk aan wat Paulus zegt. Ik zeg dit met tranen in de ogen, dat sommige mensen zichzelf tot een vijand van Jezus Christus hebben gemaakt. Als er geen echte tranen in onze ogen zijn, dan moet er tenminste smart, verdriet in ons hart zijn. Mag er in onze harten een echte bekommernis groeien over de eeuwige toekomst van onze geliefde die ons de waarheid in liefde zal doen uitspreken? Ja, we lopen risico's als we dat doen, maar we nemen een nog groter risico als we niet spreken. En zo moeten we ook spreken over pastorale passiviteit. Laten we eerlijk zijn. Als 40 jaar geleden een katholieke politicus zich zou uitgesproken hebben voor abortus en als katholieke bisschoppen hem zouden voorgehouden hebben dat dit voor een trouwe katholiek niet kan, dan zouden we niet in die vreselijke situatie terechtgekomen zijn waar we nu in zitten. Ook op dat vlak moet er gesproken worden. Iets wat Paulus in zijn brieven opdraagt aan bisschoppen om te doen is: vermaan de zondaar in het openbaar, opdat anderen ook niet gaan zondigen. We hebben maar heel weinig openbare vermaning gehad van schandalige zondaars en dat is werkelijk een groot probleem. Een van de redenen waarom we vandaag in deze situatie zitten, is die van pastorale dwaasheid, pastorale passiviteit, zelfs pastorale lafheid. Onze bisschoppen en herders moeten wakker worden en een duidelijk geluid van de bazuin laten horen. Paulus zegt, als de bazuin een onduidelijk geluid zal laten horen, wie zal er zich dan aanbieden voor de strijd? Er zijn vandaag maar weinig mensen die beseffen dat we een geestelijke strijd te strijden hebben, omdat we geen duidelijk signaal van de bazuin gekregen hebben. Het woord van God moet duidelijk en met autoriteit gesproken worden. Met de profetische ijver van Jezus toen hij de tafels in de tempel omverwierp. Dan herinnerden de mensen zich wat de schrift zei, dat de ijver voor het huis van de Vader hun hart verteerde. Ook bij ons moet die ijver voor het huis van de Vader de harten van onze pastorale leiders verteren. We hebben zoveel goede mensen, maar ze worden vaak geïntimideerd door de cultuur. We moeten ook actie nemen. Niet alleen mensen rondom ons aanspreken, maar ook als we bijvoorbeeld tijdens een homilie of tijdens een vorming iets te horen krijgen wat in strijd is met wat Jezus ons leert. We moeten dan niet overstappen naar een andere parochie omdat het daar beter is, maar we moeten onze verantwoordelijkheid op ons nemen om de priester of de leek in kwestie erover aan te spreken. We moeten dat natuurlijk met veel respect doen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: ik denk dat wat je daarnet gezegd hebt niet helemaal overeenkomt met wat de catechismus zegt of wat de schrift zegt. Heb ik dat goed verstaan? Het kan natuurlijk gebeuren dat we een antwoord krijgen als: de kerk moet met haar tijd meegaan en niet zo preuts zijn. Als het dan echt om heel ernstige zaken gaat, dan moeten we naar de bisschop stappen. Maar weet dit wel, men zal je daar niet graag zien komen. Als de bisschop negatief reageert, dan is dat een zaak tussen hem en God. Maar eens zullen we allemaal verantwoording moeten afleggen over onze trouw. Natuurlijk zijn er ook tekenen van hoop die we rondom ons zien. En ik denk nu spontaan aan die priesters die ondanks de strenge maatregelen er alles aan doen om toch een eucharistie aan te bieden aan de gelovigen. Vaak vraagt dat een heel gepuzzel, maar ze doen het. Ze laten ons zien hoe belangrijk inderdaad de eucharistie is voor ons zielenheil. De eucharistie is het noodzakelijk voedsel dat ons sterk maakt in deze periode van crisis. Beste luisteraars, ik wil graag eindigen met iets te zeggen over de onuitputtelijke rijkdom van God. Wij zouden een ongelooflijke hoop en een ongelooflijk vertrouwen moeten hebben, omdat Jezus Christus werkelijk de Heer is, de Heer van de tijd en de geschiedenis, de Heer van de wereld en de Heer van ons hart. Er is niets dat in de kerk of in de wereld gebeurt dat niet behoort tot zijn voorzienigheid. Hij heeft een plan om uit deze crisis het goede voor te brengen. En waar het voor ons in deze moeilijke en verwarrende tijd op aankomt, is dat we ons helemaal vastklampen aan Jezus en aan zijn hemelse moeder. Zij zullen ons veilig doorheen deze woelige wateren leiden naar de plaats waar we voor altijd thuis horen, het huis van de Vader. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u altijd telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank voor het luisteren.